Daar staat hij, de gezegende, die van God geholpen werd keer op keer. De zegeningen Gods waren een omtuiging om hem. Nu staat hij daar. En nu eigent hij zich de plaats van de priester toe. Oh, hij wil in alles de koning zijn. De grote zoon van David. In de diepste zin zou je zeggen, hij wil op Jezus plaats staan. Op de plaats van de enige hoge priester. En dat mocht niet. Daarom, nu loopt zijn hart over, wil het eigenlijk zeggen. Hij wordt overlopen toornig. De toorn loopt eruit. Wat is dat? Hij, de koning. De van God geholpene. Zou hij het niet doen? Gewisselijk, hij zal het wegdoen. De toornigheid rijst op. Zoals de zon in haar kracht opgaat. En hij schudt afwerend het hoofd. En hij neemt het vat en hij wil naar het reukofferaltaar zich begeven. Het reukofferaltaar, een van de heiligste offeranden, vlak achter de voorhang, dicht bij de ark des verbonds. Als het reukoffer gebracht werd, moest de ruimte zelfs tussen brandofferaltaar en het heilige, mocht niemand zich op bevinden. Als het reukoffer gebracht werd, viel gans Israël neder op het aangezicht, in aanbidding en in schuldbelijden. Denk aan de dagen van Zacharias. Het reukoffer was heilig, want het wilde als het ware verzinnen beelden, dat bij het bloed dat gesprengd werd, dat het een welriekende reuken mocht wezen. In de vader, welke niet gehouden was om die weg van zijn lieve zoon te aanvaarden, maar die dat zelf wilde. O God, wil het als een welriekende reuken aannemen, dat het in uw neus gaat te mogen opklimmen, en dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het was ook een zinnebeeld van de gebeden, mijn been met opgeheven handen, komen voor uw heilig aangezicht, als offers voor u toegericht, als offers die des avonds branden. 'S morgens en 's avonds, om 9 uur en om 3 uur, werd het reukoffer gebracht. Dat offer wil hij brengen. Daarom zegt de priester, niet doen. Daarom is er liefde in het hart van de priester. Ik bid u opzij. Maar de boze natuur van de koning springt op. Wat zou hij? Daar zien we de botsing tussen de priesters en de koning. Zo zal er altijd een botsing zijn in het ambt der verzoening en de verdorven koningsaard van de Adamskinderen. De priester zal altijd zeggen, kom, buigen we ons dan bidden neer. Kom, laat ons knielen voor den Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Maar de verdorven koningsaard zal de wierookpan grijpen en zal naar het heilige toe lopen. Spaar uw voet als gij ten huis uw gods ingaat, zegt de man. En geef het heilige de honden niet. En het is een kwaad om na gedane gelofte onderzoek te doen. O Uzia, waarom? Want God wil juist den volke prediken, dat hoe hoog u ook verheven bent, hoe gij ook gezegend zijt, gij zijt de Christus niet, gij zijt Jezus niet, maar gij zijt een mens, een zondaar. Gij hebt ook nodig dat de priester voor u offeren en in hogere zin dat de enige hoge priester voor u zijn bloed storten, hebt ge ook nodig. Van een botsing, de priester en de koning. De koning zijn ogen flikkeren van kwaadheid. Zou hij, de gezegende Gods, die de Heere heeft geholpen, wonderlijk geholpen, ik zou haar zeggen op zaligmakende wijze, heeft omringd. zou hij niet offeren? Zoals je wel een soort zeggen, ja, maar een bekeerd mens dan. Een bekeerd mens dan. Die mag toch wel. Er lopen honderden van zulke melaats op de aarde. Omdat ze het werk van de hoge priester uit zijn handen hebben gegrist. Willen grissen. En het zelf hebben willen doen. Met hun strijd, met hun gebed. Met alles, met hun lijden. Met alles wat ze naar zich toegetrokken hebben. En die de Heere bezoekt met melaatsheid. Zodat ze afgezonderd onder de doden zijn. En hun tong aan het stof kleeft. Want deze geschiedenis is een lering ook voor het heden. Maar de priesters die er nog zijn naar de geest zijn alle gelovige priesters. Maar nu in de ambtelijke bediening, de predikers, laten we het zo zeggen, die manen af en die zeggen, o gij koningen, kust den zoon, opdat hij niet toornen en op de weg zal vergaan. Denk erom, Uzia gespeeld hoog spel. Al vinden wij dat niet zo erg en al zeggen wij, is dat nou het allerergste? Moet je daarom zo'n straf krijgen? Mirjam werd ook met melaatsheid geslagen voor een tijd. Zij was een vrouw. Maar Uzia is de koning en leider des volks. Die krijgt een zwaardere straf. Al zouden we zeggen, is dat nou zo erg? Eén keer die fout. Maar Uzia moet prediker zijn van de Messias. Hij moet prediker zijn van Gods heil. En daarom kan het niet anders of God moet hem straffen, alzo. En wat dan? Dan zien we God en de priester. Dan bemoeit God zich ermee. Van de hemel. Volgens de ongewijde schrijvers gebeurde het. In dat ogenblik gebeurde de aardbeving waarvan Amos spreekt in het eerste hoofdstuk. En dat er een scheur kwam in het tempeldak. Maar dat weet niemand. Maar de ongewijde schrijver zegt dat het in het jaar van de aardbeving was door Amos geprofeteerd. Het zou wel kunnen. En dat er opeens door het tempeldak een zonnestraal hem treft op het hoofd. En Azaria ziet op hem uit de hoogheid van zijn ambt. En opeens bemerkt hij een blaar, een witte plek. De melaatsheid komt openbaar. Op het schaamteloze voorhoofd. De melaatsheid rees hem op. Er is al woord wat voor te zeggen dat er een beving kwam. En dat het tempeldak scheurde. En er een zonnestraal op zijn hoofd viel. Waarom? Wel het grondwoord als er staat. En hij was melaats. En de melaatsheid rees op. Rees de melaatsheid op. Dat woordje oprijzen. Dat wordt in de Bijbel alleen maar gebruikt voor het opgaan der zon. Zoals de zon opgaat, zo rees de melaatsheid op. Die kwam aan de kin, aan zijn voorhoofd. Dat weigerde om schaamrood te worden toen de priester voor hem stond. God en de koning. Nu bemoeit God zich ermee. Dat is erg. Het is ook een genade. Maar als God er zich mee bemoeit, dan gebeurt er altijd wat. Dan kunnen duizend raadslieden ons niet meer helpen. Als God er zich mee bemoeit, dan zal hij bezoeken met de roede en bittere tegenheid. De aarde beeft. De zonlicht valt naar binnen. De zonne der gerechtigheid. Ze treft hem op het hoofd. God en de koning. Nou moest hij het verliezen. Tegen die 80 mannen was hij ook niet opgewassen. Maar als de Heer het toegelaten had, had hij wel gauw misschien een leger kunnen roepen. Om ze eruit te jagen uit de tempel. Maar God laat het niet toe. Daarom denk ik dat het een kind geweest is. Daarom denk ik dat Uzia een kind geweest is. God laat het niet toe. Die slaat hem niet dood. Maar hij maakt hem tot een dode. Maar laat het. En de priesters stieten hem vooruit. Weg. Weg. Hij ziet dan het afgrijzen op hun aangezicht. Hij zal het intuïtief gevoeld hebben. Want de Heere plaagde hem, staat er in de koningen geschreven. De Heere plaagde hem. God en de koning. Eruit, zegt God. Door zijn priesterambt drijft hij hem eruit. En ik zou zeggen, het is nog een wonder van genade. Ja, hij zelf werd ook gedreven uit te gaan omdat de Heere hem geplaagd had. Dat staat er merkelijk bij. Geliefde houdt er erg in. God en de koning. Ik zou erbij willen zingen. Hij handelt nooit met ons. Naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar of hoe kort. Zo zijn wetten schonden. Hij straft wel. Maar naar hun zonde niet. Ja, hij zelf. Geloof toch dat de Heilige Geest dat erbij heeft laten schrijven. Om ons even een blik te gunnen. In het innerlijk van Uzia, de koning van Juda. Ja, hij zelf ook. Hij begon niet te vloeken en te razen. Hij lasterde God niet vanwege de plagen die op hem gekomen was. Hij slaat niet als een beest om zich heen. Hij breekt niet in duivels opstand en geweld uit. Nee. Maar hij zelf wordt innerlijk gedreven. Ook gedreven. De priesters stieten hem weg. Geen melaatse, geen dode. Geen levend dode mocht in de tempel verkeren. Dat mocht niet. Maar hij zelf ook. O, in zijn hart is het vast en zeker gekomen. O God, ik heb gezondigd. Hij voelt het ongenoegen Gods in zijn ziel. En hij werd niet gedreven om met Judas een einde te maken aan zijn leven en zich te verworgen aan de boom. Maar hij werd gedreven, ook niet om zich te handhaven en het bloedgeld in de tempel te werpen. Hij werd gedreven om eruit te gaan, naar buiten te gaan. Om een welgevallen te hebben aan de straffingen zijner ongerechtigheid. Om zich niet vast te grijpen aan de hoornen van het altaar. Om niet tegen alles in deze laatste zonde, de zonde tegen de geest te bedrijven. Daar werd hij voor bewaard. Hij werd ook gedreven, innerlijk, door God. Ik mag met grond veronderstellen dat terwijl hij daar gaat, die harde ogen die zo schitterden van boosheid, in één ogenblik rood geworden zijn. En dat die grote mond die hij de priesters gaf dicht gegaan is. En dat het wierookpannetje uit zijn hand op de grond gekletterd is. En dat de priesters de kooltjes gauw bij elkaar geveegd hebben. En dat hij gebogen en gebroken en verslagen weggevlucht is. Weggevlucht naar buiten, omdat hij tegen God gezondigd had. Hij zelf werd ook uitgedreven. God en de koning. Mensen, denken eens aan God en de koning. Hoe, je zou zeggen hoe streng, maar denk nou eens veel liever, hoe barmhartig is toch de Heere. Uria stak zijn hand uit en hij viel dood. Naast de ark, omdat hij hem aanraakte. Deze man, hij grijpt naar het wierookvat. Hij wordt wel tot een dode. Maar hij wordt niet in de eeuwige duisternis besloten. Hij gaat uit. God en die gevallen koning. Kun je nou zeggen dat de Heere handelt met u en mij naar mijn zonde? Ja, dat geldt in het algemeen, maar in het bijzonder, gij die den Heere vreest, die uw handen zo menigmaal uitstrekt naar het heilige, wat de priester alleen toekomt, die enige hoge priester. Moet ge niet zeggen, wat daaraan belangt, dan had de Heere maar lang kunnen dolden en hij had geen onrecht gedaan. God en die koningsaard van ons. O, hij roept heden, roept hij het nog toe aan al zijn ellendigen, maar ook aan hen die misschien niet wonderlijk geholpen zijn door de Heere, maar die nog heden daaronder zitten in misdaden en zonde verzonken. Wat hun bestaan betreft naar de geest ganselijk dood. Want de Heere zegt dat zij het horen zullen of niet horen zullen. Ik weet het wel dat gij niet luistert. Uzia, hij luisterde ook niet. Gods volk kan ook niet luisteren. Maar de boodschap moet gebracht worden. Verhard u niet, maar laat u leiden. De boodschap moet blijven luiden. Het zou u niet tot eer zijn van de Heer uw God, maar tot grote schande. De boodschap blijft luiden. Dat hij aan goddeloze genade nog bewijst. Hier bedrijft hij onrecht in een gans rechtig land. Hij ziet Gods hoogheid niet aan. Daar is ten ene male gebeurd. Alzo was de koning Uzia melaats tot aan de dag van zijn dood. Melaats. Daar waren de wetten streng. Die liepen in het doodskleed. Daar hebben wij van gezongen. Je hoeft niet aan te twijfelen of het is het lied van de melaats. Of de verzinnenbeelding van een geestelijk melaats. Daar is Psalm 88 de inleving, de beleving van. Afgezonderd onder de doden, vriend en metgezel verre van mij, mijn bekend in duisternis, doodbrakende. Het ganse lijf aan de vertering onderworpen, etterbuilen die vervuilen. Waarom waren de wetten voor de melaatsen zo streng? Waarom werd er voor de melaatsheid geen reukoffer gebracht? Waarom? Dat was het schilderij dat de Heere den volken voorhield. Gij die daar gezond van lijf en leden loopt. Kijk goed naar die melaatsen. Hou hem op een afstand. Drijf hem uit. Verbrand zijn huis. Jaag hem naar de holen en de spleten der steenrotsen. Want hij mag er niet meer bij. Waarom is de Heere zo onbarmhartig? Nee, de Heere hangt ons een schilderijtje voor. Dat heel wat afzichtelijker is dan de nachtwacht. Hij houdt een schilderij voor. Zo ben ik nu. Zo zijn wij nu. Wij allemaal. Melaats, onrein. Gans verdorven. En de wet van God moet ons eeuwig buitensluiten. Och, toen Uzia zo groot werd. Toen hij zo wonderlijk geholpen werd. Toen vergat hij dat hij koning was bij de gratie van God. Dat de Heere hem hielp om Davids grote zoon. Dat vergat hij. Wat een harde wegen kan de Heere dan houden. Want als het ene niet genoeg is, dan doet de Heere het met iets anders. Maar de Heere brengt zijn volk tot de erkentenis. Ik heb dwaaselijk gehandeld. De hand op de mond, zo u hebt verheven. Want de drukking der melk brengt boter voort. En de drukking der neus brengt bloed voort. Maar de drukking in godzaligmakende bediening van hoogmoedige zondaren, hoe bevoorrecht ook, dat brengt dit voort. Hij werd zelf ook gedreven om uit te gaan. En hij stond van verre. Alles verzonderd, alles verbeurd, alles verloren. Nu laat de Heer hem zelf gevoelen wie hij is. Hiskia of Uzia, het was u niet genoeg om naar de offeranden te kijken. Het was niet genoeg om op de priester te zien. Gij wilde zelf, maar gij besefte niet. Davids grote zoon, die hebt gij nodig. Gij hebt zelf uw hand uitgestoken. Nu zal ik het u laten beseffen. Nu zal ik u van de troon afrukken. 52 jaren lang koning. Laatst heeft zijn zoon eigenlijk in zijn plaats geregeerd. Zijn zoon. Die heeft waargenomen. Maar hij zit in een afgezonderd huis. Hij zit daar alleen. 52 jaren lang. Wij zeggen wel eens goedkoop zondigen, zie hier, hoe duur. En het allerergste is, hij woonde tot aan de dag van zijn dood. Hij kwam er niet meer uit. En als hij eruit kwam, toen namen de mensen de vlucht. De koning, de melaatse. Want hij was afgezonderd. Hij was van het huis des Heren afgesneden. Dat is het ergste. Hij die de plaats van de priester in wilde nemen, hij mag er niet meer inkomen. Hij mag er niet meer bij wezen. O, zouden we dan niet met hem gedenken aan de psalmdichter, aan zijn grote vader David. Ik heb mijn tranen tot mijn klagen, tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als ze zich voor ogen stelt, hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Allemaal voorbij. Je wilde te veel, Uzia. Koningszode, gij wilt te veel, Adams kroost. Ziet u dat gij geen strik over u brengt, en dat de Heere u zijn woord en zijn dienst zal onthouden. Tot aan de dag van zijn dood woont hij afgezonderd, vriend en metgezel verre weg, doodbrakende. En dan leeft hij in de klacht, ben vanwege al mijn zonden, die mij wonden vol van kommer en verdriet. Etterbuilen die vervuilen, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Daar heeft hij nu zijn lijf en vlees zien verteren. Daar zal hij ook bekend hebben. Zo vuile zondaar was je nu naar de geest, Uzia. Maar dat wilde je niet graag lezen. Je wilde koning en priester en alles tegelijk zijn. Maar deze is mijn geliefde zoon, waarin ik mijn welgeval heb. Dat kun jij niet wezen. Nu moet hij het zo leren. O, daarom heb ik grotelijk moed en hopen dat hij is ingegaan door de dood in het eeuwig vaderhuis. Want daar gaan wij mee naar huis, Jezus en de koning. Jezus, hij heeft de straffingen der ongerechtigheid, Uzia's, gedragen. Hij heeft de straffen der melaatsheid gedragen. Hij heeft gemeenschap gehad met melaatse en hij heeft ze aangeroerd en hij heeft alzo hun schuld op zich geladen. Jezus en de koning, dat is het allergrootste. Dan mogen we deze Uzia loslaten, dan mogen we hem overgeven en nastaren dat daar niet alleen het dak gescheurd is om Gods toren de vrije loop te geven, zijn kastijding, maar dat eenmaal de voorhang gescheurd is, Jezus is met het reukoffer ingegaan voor de Vader als een welriekende reuken, en hij mengt zijn gebed met de gebeden der heiligen. Hij is afgesneden uit het huis des Heren. Hij werd niet waardig geacht in de stad te blijven, maar afgezonderd onder de doden. O, nu zeggen wij nochtans, Uzia, man. We staan niet boven je, we staan niet naast je, maar we zinken eronder. En we zeggen en betuigen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Uzia, je hebt geen onbekende dingen gedaan, want ook ons hart heeft meermalen bekend dat we een stand in hebben genomen, in de staat van verlosten misschien wel, in de staat van geholpenen, een stand hebben ingenomen, waarin we het wierookvat uit de handen van de koning, de priester, wilden halen. Daarom gaan wij onder u zinken en wij slaan het oog door de Heilige Geest, op die tempel Gods, waar de Zoon is ingegaan, met zijn eigen bloed, voor Uzia's, voor ellendige, voor een Salomo en voor een David, voor zoveel die in de kracht van hun leven gelijk we gezongen hebben, in het bloeien van hun blijde dagen, gestuit in hun levensloop, met aarde bedekt van elk vertreden, door uw hand zijn afgesneden. gode zij dank. Want achter Uzia, de hoogmoedige koning, zien wij de lijdende en bloedende knecht des Heren, die al zijn ellende gestraft, of liever kastijd, maar niet naar hun zonde. Daarom heeft lang geduurd de pijniging. Het heeft lang geduurd de onderwijzing. Maar ik geloof vast dat als het einde gekomen is en hij Gods raad heeft uitgediend, toen was er niets meer van hem over. Toen vielen de stukken overal uit. Overal. Toen had hij geen vingers en geen tenen meer. Want dat is de gevolgen van de melaatsheid. Je vingers vallen eraf. Je handen vallen eraf. Je ogen zweren eruit. Je oren worden eraf gevallen. Je gehoor gaat weg. Je verstand ten slotte gaat weg. Je mond gaat weg. Alles gaat weg. Toen, o dierbaar beeld, toen heeft de Heere gezegd, ik heb nooit veracht, nog versmaad, het geroep mijner ellendigen, om mijn lieve zoons, Jezu Christi willen. Dat bidden we elkander toe, geliefde, om ook zo onze handen te mogen verliezen, en onze ogen en ons gehoor en ons verstand, desnoods om afgesneden te worden van het huis des Heren, als we maar mogen leren, en onze koning en priester en profeet is alleen van Israëls God gegeven. Amen.